Goedemorgen gemeente, oudere jongeren, gasten en luisteraars thuis. Welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee P.L.D. Visser. In deze themadienst staat het teken centraal van de vluchtelingen. En het thema van deze dienst is dan ook allochtoon, ben je zelf. De schriftlezing is uit Leviticus 25, vers 23 tot 38... en uit 1 Petrus 2, vers 9 tot 12. Na deze dienst zal Barbara de Mol een presentatie geven over haar werk bij Stichting Gaven. Een stichting die kerk en christenen bewust maakt van de Bijbelse roeping om de vreemdeling gastvrij te ontvangen. Een actueel onderwerp waar we iedereen graag voor uitnodigen na deze dienst in een van de zalen. Mededelingen namens de kerkraad. Door de gemeente van Siegerswoude de Wilp is zondag 24 september een beroep uitgebracht op dominee Van der Zwaag. We vragen u, dominee Van der Zwaag, mee te nemen in uw gebed. Vandaag gaat de voedselestafette van start. Vorige week is het al aangekondigd en na afloop van deze ochtenddienst worden de lege boodschaptassen uitgedeeld door de leden van JV Pro Christo. En de bedoeling is dat deze tassen gevuld worden. Er zit een lijstje in deze tassen met de meest noodzakelijke producten. En weer terug ingeleverd worden hier in de kerk. Ook herinneren wij u graag nog aan de bazaar die aanstaande woensdag wordt gehouden. Vanaf 2 uur hier op dit terrein en in de kelder. En we hopen u daar natuurlijk allemaal te ontmoeten. De collecten zijn voor de kerk, kerkelijke kas. En bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. We gaan nu de schoolpsalm zingen, psalm 136, het 26e vers. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen geloven en belijden we dat onze hulp in de naam van de Heere is. In de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeenten en alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u. Van God de Vader en van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 92, vers 1. Een bekend lied van Israël, laat ons de rustig wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. Psalm 92, vers 1. We gaan een blik werpen in de spiegel van Gods wet, die ons leert zien wie we zijn, schuldige mensen, maar die ons ook naar Christus wil uitdrijven, zodat we een leven van dankbaarheid gaan leven. En het is opmerkelijk dat ook de wet spreekt over de plaats en de positie van de vreemdelingen. Daar gaat het vanmorgen bijzonder over in de verkondiging. Onder het thema allochtoon ben je zelf. En het is opmerkelijk dat in het Sabbatsgebod de vreemdeling een heel nadrukkelijke plek krijgt. En ook moet delen in de zegen van de Sabbat. En laten we na de wet dan gaan zingen uit Psalm 116 vers 10. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen in het heiligdom. Zo zingen we weer mee met Israël. Het lied van de dankbaarheid en van de heiliging als we naar de wet geluisterd hebben. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet leeg gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. zette die apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten wij, voordat we de schriften gaan openen, eerst bidden of God door zijn geest ons hart wil openen. Bron van alle goeds, Vader van de lichten, zo wordt u genoemd, Heere, in de schriften. En zo willen we het aanvaarden en voor waar houden. We zijn naar de kerk gekomen, of we luisteren mee, via welk middel dan ook, op hetzelfde of op een later tijdstip. Maar wij worden op dit moment beschenen door uw zon. Op deze herfstige zondag, een dag die het najaar al wat aankondigt, mogen we genieten van uw goedheid, de zon die u geschapen hebt. En u gaat hier in de kerk mee verder, want hier straalt de zon van het heil. Uw Zoon, Christus Jezus, het licht van de wereld. En wij bidden van u, geef dat we dat licht mogen opvangen. Dat we daardoor verwarmd worden. Daardoor ook mogen ontdooien als ons hart weer zo koud is. Daardoor ook in brand gezet worden. En op zo'n manier dat we merken dat de zonde ook weggebrand wordt uit ons leven. Heren, wij komen tot u als bedelaars. Anders is het nooit geweest voor uw kerk. En anders zal het nooit worden. Wij houden de handen op en we zeggen het tegen u. Heere God, wij hebben geen rechten, maar we hebben wel uw belofte in de hand gedrukt gekregen bij onze doop. En wij pleiten erop. U hebt gezegd, ik zal u tot een God zijn en uw nageslacht na u. U zei dat tegen Abraham, u zegt dat tegen elk kind dat ten doop wordt gehouden. Elke volwassene die de doop ontvangt. En daar pleiten we op. Heere God, wees erbij vanmorgen in deze dienst. Wees erbij als onze harten koud zijn, ongevoelig geworden voor de dingen van u. Wees erbij als we eerlijk moeten belijden dat we onbekeerd zijn, ten diepste ongelovig, onvernieuwd. Wees er ook bij als we vermoeid en belast zijn, al zo lang met u op de weg zijn, maar tobben met een chronische ziekte van lichaam of geest. Als we te neergeslagen zijn, in de duisternis zitten, depressief zijn, verstrikt in de zonde van ons vlees dat altijd en altijd maar opspeelt. Heere, neem het weg. Spoel het weg. Met dat ene middel, dat verzoenend middel van het verzoenend bloed van Christus. Heere, wees erbij in welke levensfase we ook verkeren. Op de toppen van het leven, of helemaal onderaan in het dal. Wees erbij Als we de schriften gaan openen, laten die oude schriften, zo lang geleden geschreven, zo wonderlijk naar ons toegekomen, zodat we het zelfs in onze eigen taal mogen lezen en horen. Wilt u die lezing zegenen? En wilt u zo tot ons komen, dat we het merken, dat we het zeggen, dat we het voelen, dat uw woord niet iets ouds is, een boek van lang geleden, maar levend, krachtig, een verse weg, zoals het Nieuwe Testament dat uitdrukt. Heren, wij kunnen het niet zelf. Wees ons nabij als we een bijzondere taak hebben in deze dienst, als we op kinderen te passen hebben, als we de dienst begeleiden op het orgel, of alles in goede orde houden als koster, als ambtsdrager een taak hebben, als predikant hier staan. Heren, wees erbij en geef dat hemel en aarde elkaar raken mogen. Want dat is toch ten diepste de verkondiging. Dat u komt en er bent. En dat we het merken. Dat u aan deze plaats bent. Dat u het tot een knieel maakt. Dat we uw aangezicht in Christus mogen zien. Hoor ons zo, Heren. Tot u richten we onze ogen op. Laat ons niet beschaamd staan. In de vergeving van alles wat krom is bij ons en beduimeld, vies, verfomfaaid, zondig en schuldig. Hoor ons in Christus. Amen. We gaan de Bijbel open doen, gemeente. En dat doen we bij het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Eerst lezen we Leviticus 25, vers 23 tot en met 38. Leviticus 25 vanaf vers 23. En we lezen door tot en met vers 38. En dan zingen we na deze eerste lezing Psalm 105, vers 7 en 13. Waar het gaat over Israël dat het land in erfenis ontvangt. Om daar te mogen verkeren als gast bij God. Psalm 105, vers 7 en 13 zingen we na de eerste lezing uit Leviticus 25 te beginnen bij vers 23. Het woord van God spreekt daar als volgt. Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij. In heel het land dat u bezit, moet u de loskoping van het land toestaan. Wanneer uw broeder in armoede raakt en een deel van zijn bezit moet verkopen, dan moet zijn losser komen die nauw aan hem verwant is en vrijkopen wat zijn broeder heeft verkocht. En wanneer iemand geen losser heeft en zijn vermogen toereikend is, zodat hij over voldoende middelen beschikt voor zijn loskoping, dan moet hij de jaren berekenen dat het verkocht is geweest en het verschil vergoeden aan de man aan wie hij het verkocht had. Dan zal hij naar zijn bezit terugkeren. Maar als hij over onvoldoende middelen beschikt om hem te vergoeden, dan blijft het verkochte in handen van de koper ervan tot het jubeljaar toe. Maar in het jubeljaar komt het vrij en keert hij terug naar zijn bezit. En wanneer iemand een woonhuis verkoopt in een ommuurde stad, dan geldt het recht op loskoping ervoor tot het jaar na de verkoop ervan voorbij is. Al die dagen geldt zijn recht op loskoping. Maar als het niet ingelost wordt voordat het volledige jaar voor hem voorbij is, dan behoort het huis dat in de ommuurde stad staat voor altijd hem toe die het gekocht heeft, al zijn generaties door. Het mag ook in het jubeljaar niet vrijkomen. De huizen in de dorpen die niet ommuurd zijn, moeten echter tot het akkerland gerekend worden. Hiervoor geldt het recht op loskoping. En in het jubeljaar komt het vrij. Wat de steden van de Levieten betreft, de huizen die zij in die steden in bezit hebben, daarvoor geldt voor de Levieten een eeuwig recht op loskoping. Als iemand van de Levieten het vrijkoopt, dan moet het huis dat verkocht is in de stad waar zijn bezit is, in het jubeljaar vrijkomen. Want de huizen van de steden van de Levieten gelden als hun bezit in het midden van de Israëlieten. De weidegrond die bij hun steden hoort, mag niet verkocht worden, want die is voor hen een eeuwig bezit. En wanneer uw broeder in armoede raakt en met lege handen staat, dan moet u hem steunen. Ook als hij een vreemdeling en bijwoner is. Zodat hij bij u in leven blijft. U mag geen rente of winst van hem nemen, maar u moet uw God vrezen, zodat uw broeder bij u in leven blijft. U mag uw geld niet met rente aan hem lenen. En u mag uw voedsel niet tegen winst geven. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte geleid heeft, om u het land Kanaan te geven, om u tot een God te zijn. Tot zover de eerste lezing. De tweede schriftlezing, gemeente, vindt u in 1 Petrus 2, vers 9 tot en met 12, waar ook dat thema van de vreemdeling en bijwoner weer terugkomt. 1 Petrus 2, vers 9 tot en met 12. En we zingen dan na deze tweede schriftlezing Psalm 94, vers 3 en 4. Ook weer een psalm die spreekt over Gods zorg voor de zwakke. Voor de vreemdeling. Psalm 94, vers 3 en 4. Na 1 Petrus 2 vanaf vers 9. Daar spreekt de Heilige Geest door de apostel Petrus. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem. Die u uit de duisternis geroepen heeft. Tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Zalig wie Gods woorden horen, bewaren en doen. Met de hulp van de Heere mag ik u eens een woord verkondigen uit Leviticus 25 en daarvan als tekstversen vers 23 en 35. 23 en vers 35 uit het gelezen gedeelte uit Leviticus 25. Dan lezen we de volgende woorden uit vers 23. Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij. En vers 35. En wanneer uw broeder in armoede raakt en met lege handen staat, dan moet u hem steunen. Ook als hij een vreemdeling en bijwoner is, zodat hij bij u in leven blijft. Laten we straks na de verkondiging zingen, Psalm 146, vers 7. Psalm 146, vers 7. Het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Weduw en wezen, twistgedingen. En in kommer, in nood, staande houdt. Psalm 46, vers 7 zingen we straks na de verkondiging. Gemeente, oudere jongeren, jongens en meisjes. De kerkraad heeft mij gevraagd om vanmorgen aandacht te besteden aan het thema vluchtelingen. Dit ook in verband met het werk dat de Stichting Gave doet. Na deze dienst heb je gelegenheid om daar meer van te horen van zuster Barbara de Mol. En toen ik daarmee bezig was, dacht ik, laat ik nou eens uitzoeken hoeveel vluchtelingen, vreemdelingen, zijn er eigenlijk? Nou, laat ik eerst eens zoeken naar het aantal vluchtelingen. Momenteel zijn er in Nederland zo'n 100.000 vluchtelingen op een bevolking van zo'n 17 miljoen. En als ik het goed begrepen heb, dan zijn er van die 100.000 vluchtelingen ongeveer 10.000 die asiel aangevraagd hebben. Die graag hier willen blijven omdat ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Je kunt zeggen dat is heel veel. Als je het allemaal in deze kerk zou moeten passen, dan gaat dat niet. Hoeveel zouden er passen in deze kerk? Geen 1000 mensen, denk ik. En dan 1000 × 10 asielaanvragen en 100.000 vluchtelingen. Je kunt aan de andere kant ook er anders tegenaan kijken en zeggen, relatief is dat niet zoveel op 17 miljoen. Maar voordat we het weten, komen we dan in statistieken terecht. En als er één ding is dat de schrift ons leert, dat Christus ons leert, is dat God niet God van de statistieken is, maar van de personen, van de mensen achter die statistieken. En daarom denk ik zelf liever, in plaats van aan getallen en kille cijfers, aan mensen, individuen, families, gezichten. Als het gaat over vluchtelingen, vreemdelingen, dan denk ik aan dat Koerdische gezin dat mijn vrouw en ik leerden kennen toen we in Genemuiden woonden. Ze woonden tegenover ons in de straat. Ze hadden één zoontje. De man was gemarteld in Noord-Irak. Had allerlei uitvalsverschijnselen. Lopen ging steeds slechter. Hij rookte wat af, stak de ene sigaret aan met de andere. Leed heel veel stress. Werd vele jaren heen en weer geslingerd in onze asielzoekersprocedures. Wel blijven, niet blijven, uitgewezen worden. En zo leefden we samen. Een zoontje, Omer heette hij, speelde met onze dochters. We leerden hun gastvrijheid kennen. Ik nam ze mee naar de kerk. Hij verbaasde zich over de onzorgvuldigheid van kerkmensen die hun Bijbel zomaar onder hun stoel gooien, met de voeten erop stappen, schrijven op de catechisatie in hun Bijbels. Want dat zou hij als moslim nooit doen met de Koran, zei hij. En ik heb van hem geleerd om zuinig te zijn op mijn Bijbels. En die zeker niet zomaar onder me te gooien, onder de stoel waar ik zit. Je zou zomaar eens een moslim een verkeerd idee kunnen geven van hoe je denkt over de Bijbel. Ik denk aan de Syrische en Iraakse families die ik ontmoette hier in Veenendaal. Die ik ook bezocht heb, recent nog. Die me verhalen vertellen over een overtocht. Die soms over wonderbaarlijke uitreddingen weten te vertellen. Op de Middellandse Zee, als ze bijna dreigen te vergaan van droogte. Dat er dan een vlot langs komt drijven met flessen water erop. Wonderlijke dingen zijn dat. Ik denk aan de Afghaanse jongen die ik een jaar geleden ongeveer heb mogen dopen in Breda. En die hier in het AZC in Nederland, in Ter Apel, onder de indruk kwam van de liefde die er was in de christelijke kerk waarnaar hij werd meegenomen. Niet de jihad, maar de liefde, dat raakte hem. En zo zijn we al helemaal aangekomen bij het werk dat de Stichting Gave doet. Stichting Gave heeft een mooie drieslag voor het werk onder vluchtelingen. Gevlucht, gezien, geliefd. Gevlucht, gezien, geliefd. Vluchtelingen en vreemdelingen, dat ligt eigenlijk heel dicht bij elkaar. Ik gebruik het ook wat door elkaar. Ik weet wel, niet elke vreemdeling is ook een vluchteling. Er zijn ook allerlei expats die hier werken of buitenlandse studenten die geen vluchteling zijn, maar wel vreemdeling. Maar andersom is het wel waar. Een vluchteling die alles moet achterlaten, wordt gedwongen te vertrekken. Een vluchteling wordt vreemdeling. En dan moet je je nou opstellen tegen die vreemdelingen. Toen mijn vrouw en ik vanmorgen naar de kerk fietsten, was zo'n 100 meter bij ons huis vandaan, ontmoetten we al een gesluierde mevrouw. Ze liep op het fietspad, wij fietsen langs haar heen. En ik dacht van ja, daar gaan we het over hebben in de kerk. Hoe moet je je nu opstellen tegen haar? Tegen zo'n vluchteling, tegen een vreemdeling. Die christen zijn heel vaak. Er zijn heel veel gevluchte christenen in Nederland, maar ook heel vaak dat niet zijn. Moslim zijn bijvoorbeeld. Vanmorgen ga ik niet met u de politiek in. Ik houd geen politieke preek. Politici hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Politici hebben de taak om regels op te stellen, regelgeving te doen, wetgeving te maken. Politici moeten omgaan met schaarse middelen, met schaarse ruimte. Moeten ook strakke beslissingen kunnen nemen om de een toe te laten, de ander terug te sturen. Dat is politiek. En dat is belangrijk. Daar zou je ook heel wat over kunnen zeggen vanuit de Bijbel. Maar vanmorgen wil ik mij richten op onze persoonlijke verantwoordelijkheid. We zitten hier niet als politici, misschien bent u dat wel, maar we zitten hier als arme zondaren. En we horen, wat is nou de boodschap van Gods woord vanmorgen voor ons als persoon en voor ons als christelijke gemeente? Voor de vreemdelingen om ons heen. Daar gaan we vanmorgen meer over horen onder het thema allochtoon ben je zelf. Allochtoon ben je zelf. En we horen drie hoofdgedachten in de preek. We horen over Gods land. De tekst zegt dat dat land gegeven is door God. God die Israël uit Egypte leidde en Kanaan gaf, Gods land. We horen over Gods gasten. Want Israël wordt vreemdeling en bijwoners genoemd. En we horen over Gods instelling. Want dit hele hoofdstuk in Leviticus staat in het kader van de instelling van het Sabbatsjaar en het jubeljaar. En dat is belangrijk om dat mee te nemen. Dus allochtoon ben je zelf, Gods land, Gods gasten, Gods instelling. Eerst Gods land. Land. Verder mag het land, vers 23 uit Leviticus 25. Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden. Want het land behoort mij toe. Nou, land, ja, wat betekent dat voor ons? Nou, als je geen agrariërs in je familie hebt, geen landbouwers of veehouders, dan zeg je misschien dat niet zo heel veel land. Ja, als ik denk aan mezelf, ja, ik heb ooit samen met mijn vrouw een huis gekocht en dan weet ik dat dat land ons bezit is, dat stukje land waar ons huis op staat. Maar ik gebruik het verder niet om, behalve wat kruiden te laten groeien en mijn vrouw zet wat groenten neer en wat aardbeien en wat tomaten enzovoort. Maar verder doen we daar niet zoveel mee om ons in het leven te voorzien. Maar als je boer bent, landbouwer of veehouder, dan heb je veel meer met land. Dat is misschien al generaties lang in de familie. En daarom was vroeger ook de ruilverkaveling zoiets emotioneels, dat een stuk land dat al lang in je familie was, dat je dat moest uitruilen met de andere boer en je moest maar wachten wat je daarvoor terugkreeg. Even goed land of van slechtere kwaliteit. Wij blijven in leven door te werken, door in een diensteconomie mee te draaien of door een uitkering te ontvangen omdat we daar recht op hebben. Maar in Israël is het land inderdaad meer in de richting van die boer die ik noemde. Dat is je erfdeel. Dat heb je gekregen van God toen je voorouders uit Egypte bevrijd werden. Ze waren slaaf, maar je kreeg land in Kanaan. En dat mocht je, dat moest je eigenlijk nooit en te nimmer verkopen. Dat moest je in je eigen bezit houden. Alleen als de nood heel hoog was, dan kon je het verkopen. Maar dat betekende dat je kinderen geen erfdeel hadden in het beloofde land. Als je je land kwijt was, dan had je nageslacht eigenlijk geen toekomst. Waar moesten ze van leven? Je moest je eigen granen verbouwen, je eigen producten verbouwen. En dat moest je naar de markt brengen, dat verkopen of uitruilen. Dat was je manier van leven, je land. Het land van God dat je als erfenis had gekregen. Maar als de oogst nou mislukte, en niet 1 jaar, maar 2 jaar en 3 jaar. Je had te weinig om van rond te komen. Je kon je gezin niet onderhouden, je familie niet onderhouden. Dan raakte je buffer op en je moest het uiterste doen, je land verkopen. En je verkocht dat land, maar je verkocht er eigenlijk ook de toekomstige oogsten van dat land. En je moest, hoe verder het jubeljaar weg was, hè, eens in de 50 jaar het jubeljaar, hoe verder dat jubeljaar weg was, want dan kreeg je het land terug, des te meer was dat land waard voor de koper. Want hij kon er dan ook des te meer oogsten in de komende jaren tot het volgende jubeljaar afhalen. Dus dat is land in Israël. Dat is leven. Dus land is niet wat het in onze cultuur is, van dat je daarmee kunt speculeren of dat projectontwikkelaars het een weiland opkopen en dan een hoge torenflat neerzetten en dat voor een veelvoud kunnen vermarkten en daar rijk van kunnen worden. Nee, het gaat om het land, omdat je daarvan leeft. Nou, als de nood aan de man was, dan moest je het verkopen. Geen toekomst, geen land, geen plekje meer voor je kinderen en kleinkinderen. En je moest als dagloner, als dienstknecht het zien te klaren, maar u voelt aan, je had een heel wankele positie. En wat doet God nu? God die zet een rem op de draaikolk van armoede. In zijn land, in het beloofde land, zal het niet zo gaan dat generatie op generatie op generatie alleen maar armoede doorgeeft. Dat hebben wij wel. Zelfs in onze welvaartsmaatschappij, dat de generaties de armoede doorgeven aan elkaar. Je hebt hele gebieden in ons land waar dat iets heel opmerkelijk is. Maar zo zal het niet gaan in het land van God. In Canaan. Het is zijn land en daarin zal zijn volk leven, opleven. Ik vond het zo frappant wat we in dat 38e vers lazen van Leviticus 25. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte geleid heeft om u in het land Canaan, om u het land Canaan te geven om u tot een God te zijn. In dat land wil God de God van Israël zijn en daar mag zijn volk leven en opademen. En dat heeft betekenis, hè? Want jongens en meisjes, jullie weten toch ook dat na de zondeval, dan staat er in de Bijbel dat de aarde vervloekt was geworden. God had een vloek uitgesproken op de aarde. Het was geen fijne plek meer. Dorens en distels zouden groeien. In het zweet moest je als boer in je levensonderhoud voorzien. Het was donker geworden op aarde. Maar God in zijn goedheid geeft een plek, het beloofde land, dat overloopt van melk en honing. God is een God van overvloed. God geeft dat land als een plek waar hij zijn zegeningen uitstort over dat volk. Een land als een lichtplek op aarde. Een land dat niet bepaald wordt door de vloek, maar dat open ligt voor zijn zegeningen. Ik zal u in het land tot een God zijn. Als God daar je God is, dan gaat het over leven en overvloed. En hier zien we dus in de gaven van dat land dat God trouw is aan zijn schepping. God gooit de schepping niet weg na de zondeval. Maar in die schepping, heel bijzonder in Canaan, daar gaat God zijn verlossing uitwerken. Dus een plan van verlossing op weg naar Christus uitwerken. En in dat land zal dat volk uit Abraham leven. En hij zal bij hen wonen en hun God zijn. En in de tempel wonen. En in Bethlehem broodhuis, wil dat zeggen. Daar zal het goed zijn. En daar zal hij het brood van het leven, Christus Jezus, geven. Christus Jezus die als eerste teken op die bruiloft in Cana voor de wijn zorgt. De vrucht van de wijnstok in het land waar het leven onder Gods zegen goed is. God opent zijn handen en de zegen stroomt eruit en het stroomt zijn land in, het Canaan. En je zou het zo kunnen zeggen, Canaan is het voorspel, het voorteken van de herschepping. De nieuwe hemel en aarde. Als straks, zoals het laatste Bijbelboek zegt, de bruidskerk neerdaalt uit de hemel. Hè? Dat wordt het hemels Jeruzalem genoemd. Dat is niet een stad of zo. Dat is het beeld van een stad. En dat is dan de triomferende kerk. De verloste kinderen van God. Die dalen neer uit de hemel. En onder het beeld van die stad. En hemel en aarde raken elkaar. Het nieuwe Jeruzalem op aarde. De gemeenschap van God en zijn verloste volk in een herschepping. Het glanst van nieuwheid. Het is spik, splinter, nieuw. En er zit geen vlekje meer aan. Daar gaat het naartoe. En Canaan is het voorteken ervan. Het voorspel ervan. En in zo'n land, dat het teken is van die geweldige herschepping. Waar God alle dingen nieuw maakt. Nee, daar past geen armoede. En daarom doorbreekt God die spiraal van armoede. Het land mag niet voor altijd verkocht worden. Die arme moet niet altijd. En zijn kinderen moeten niet altijd. En zijn kleinkinderen moeten niet altijd in armoede blijven leven. Ze mogen hun land, hun erfdeel weer terugkrijgen in het jubeljaar. Elk 50ste jaar na de 7 sabbatjaar. Daar gaat het over. God doorbreekt de spiraal van armoede. God is goed, zie je hier. God is goed. Voor Israël. Voor de vreemdelingen die er wonen. Hij is zoals Jacobus dat zegt. Elke goede gave. En elk volmaakt geschenk is van boven. En daalt neer van de Vader der lichten. God is de Vader der lichten. En als hij zijn handen opent, en dat doet hij hier in de schriften, dan stroomt de zegen daaruit. Zo is God. Zo is God. Wij denken vaak in ons kritisch denken heel anders over God, met onze waaroms. Wij vragen heel snel, waarom is er ellende, waarom is er dood, waarom is er narigheid? Maar we vragen ons eigenlijk nooit af, waarom word ik gezegend? Waarom zit ik in deze prachtige kerk, onder een stralende zon? Waarom heb ik eten en drinken? Waarom heb ik het leven? Jacobus zegt, dat is omdat God de Vader der lichten is. Dat is het land. Nou, en in dat land van God, daar heeft God gasten. Dat is het tweede van de preek. En er staat er zo heel opmerkelijk, ik lees de tekst nog even, vers 23. Hè, verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort mij toe. Het blijft Gods eigendom. En dan zegt God tegen Israël, het verbondsvolk uit Abraham voortgekomen. Wat zegt God? U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij. Nou snapt u het thema van de preek. Hè? Allochtoon ben je zelf. Een allochtoon is iemand die vreemd is. Die uit een ander land komt. En God zegt tegen Israël, jullie zijn allochtonen bij mij. Jullie zijn te gast bij mij. Je bent een vreemdeling. Je komt niet eens uit Canaan. Je voorouder Abraham kwam, jongens en meisjes, waar kwam Abraham vandaan? Uit Ur, weet je nog? Heel ver weg, niet in Israël. Dat ligt nu ergens in Irak. Daar komen jullie vandaan. En daar dienden jullie andere goden. En toen zijn jullie slaaf geweest in Egypte. Zoveel jaren. Je had niks. Je had niks. Ja, slaag kreeg je. En je kinderen werden in de Nijl gegooid. Dat gebeurde er met je. En toen heb ik je bevrijd. En ik heb je zomaar dit land cadeau gedaan. En we hebben ervan gezongen, hè? Uit Psalm 105. Dat God dat land van Israël gegeven heeft. Hij sprak, Psalm 105, vers 7. Ik zal de schoonste landen, ik zal Canaan leveren in uw handen. En het zal uw erfdeel wezen. Je hebt het maar gekregen. Je bent vreemdeling uit een ander land en je bent bijwoner. Dat wil zeggen, je hebt niet van huis uit een Israëlitisch paspoort. Je woont erbij. Je wordt getolereerd. Je mag er zijn. Maar je bent gast bij mij. Jullie krijgen een plekje in Gods land, in bruikleen. Het is niet jullie land. Het is mijn land, zegt God. Het land behoort mij toe. Dus Israël moet zichzelf niet verstaan als recht hebben. Dat is toch mijn land? Dat is toch ons land? Wij hebben daar toch zoveel moeite voor gedaan. 40 jaar door de woestijn. Het land veroverd. Ons bloed vergoten. Nee, ze moeten zichzelf verstaan als levend van genade. Van wat God geeft. Levend van wat God geeft. En dat doet hun hele wereldbeeld natuurlijk kantelen. En dat doet ons wereldbeeld ook kantelen. Wij zijn geen mensen die rechten kunnen laten gelden bij God. Dat zeggen we wel heel vaak, hè? Het is toch ons land? Het is toch ons Nederland? Hebben onze voorouders toch voor gewerkt? Wij hebben toch welvaart opgebouwd? Wij hebben toch huizen gebouwd? Dijken aangelegd? Wegen gemaakt? Land ingepolderd? Het is toch onze welvaartsstaat? Het is toch ons belastinggeld? Ja. Nee, toch niet. Wij zijn geen mensen die rechten kunnen laten gelden. He, dat zijn we gewend om dat geestelijk te verstaan. Wij leven van genade. He, dat doet u toch wel, mag ik hopen. He, van Christus verzoenend werk. Maar dat geldt dus niet alleen maar voor je ziel, voor het geestelijke. Maar dat geldt ook voor ons leven hier in Nederland. Want wat zegt God? Ik citeer twee teksten, Deuteronomium 10, vers 14, daar zegt God: de aarde en alles wat erop is, is van de Heere. He, er staat in Deuteronomium 10, vers 14, zie, van de Heere, uw God, is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Dus dat stukje land wat ik gekocht heb, dat postzegeltje waar ons huis op staat, bij de notaris is vastgelegd dat dat van ons is, van mijn vrouw en van mij. Maar God zegt het anders. Het is van mij. De aarde behoort mij toe. En Psalm 50 die zegt het ook, hè? Psalm 50 vers 12. Want van mij is de wereld en al wat ze bevat. Het vee op 1000 berg. Het is van mij. Dus wij leven als allochtonen, als gasten in Gods grote wereld. Als u het anders vindt, zit u ernaast. Allochtoon ben je zelf. Je bent de gast in Gods wereld. Ook al woonde je voorgeslacht al vanaf de middeleeuwen hier in Nederland. Ik vraag me af van voor hoeveel van ons dat geldt. Want u weet ook, als je stamboom nagaat, dan kom je zomaar eens een hugenoot tegen uit Frankrijk, of een Duitser, of mensen uit andere landen. Maar we zijn en blijven gasten in Gods wereld. En daarom, omdat Israël zich moet verstaan als allochtonen bij God, daarom kan er ook staan wat we in dat tweede tekstvers lezen, in vers 35, wanneer uw broeder in armoede raakt en met lege handen staat, dat eigenlijk als zijn hand wankelt, als hij ons te boven gaat. Dan moet u die arme broeder steunen, broeder en zuster natuurlijk, steunen. En dan staat er ook als hij een vreemdeling en bijwoner is. Zodat hij bij u in leven blijft. Dus Israël moet zichzelf verstaan als allochtoon. En daarom kan het allochtoon met de allochtonen zijn. Voelt u wel? Daarom moet Israël, degene die naast hem woont, ook al is hij een vreemdeling, een allochtoon, een vluchteling, een bijwoner, help als die verarmd is, zodat hij bij u in leven blijft. Dus de vreemdeling, en daar zie je iets van hoe God is, hè? Hoe Gods hart is. De vreemdeling deelt in de zegen van Israël. De vreemdeling mag meedelen van dat land dat overloopt van melk en honing. Zoals de vreemdeling mag meedelen in de gave van de Sabbat. De Sabbat, ik zei het bij, voor de lezing van de wet, hè, dat de vreemdeling mag daarin delen. De Sabbat, dat wil zeggen, je bent geen slaaf in Egypte meer. Je bent vrij. Je mag als vrije leven in Gods land. En je mag je vrijheid wijden aan Hem, die goede God van je leven. En daar mag de vreemdeling in meedelen. Daar mocht Rut, de Moabitische, in meedelen. En ze mocht aarde oprapen van het land van Boas, terwijl ze een allochtoon was uit het heidense Moab. Ja, maar God had het gezegd in zijn wet, dat ook de vreemdeling en de arme en de wees en de weduw mocht leven van die melk en honing die God met bakken zou geven. Zo is God. En je ziet hierin ook op een manier die we anders niet zo opvatten, denk ik. Tenminste niet, maar dat in vervulling gaat wat God tegen Abraham zei. In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dat is in Christus, maar dat is ook hier. Dat de vreemdeling mee mag delen in de Sabbatrust. Mee mag delen, zoals Rut dat deed, van de oogst op Boas' akker. Boas mocht niet zeggen, ga eens weg, uitvreter, parsiet, ga terug naar Moab, waar je vandaan komt. Nee, wanneer Israël zich blijft verstaan als allochtoon, dan zal de vreemdeling, de vluchteling, geen honger lijden. Nou, dan zegt u misschien van, ja, maar dit is wel heel erg Oude Testament, hè? Dit is Leviticus. Leviticus en die wetten, hè, het jubeljaar, dat kennen wij toch niet meer. En ja, die zijn vervuld in Christus. Ja, maar zo makkelijk komt u natuurlijk niet weg. En ik ook niet. Want als we nou Petrus lezen, en dat hebben we gedaan immers, dan zegt Petrus, eerst zegt hij tegen die gemeenten van vreemdelingen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat staat in het eerste vers van 1 Petrus. Hij schrijft dat aan de vreemdelingen. En dat zal een mengelmoes zijn van Joden en mensen uit de volkeren. En hij zegt, jullie zijn Gods volk geworden in vers 10 van hoofdstuk 2. Je was voorheen geen volk, je stond buiten het heil, maar je bent bij Gods volk gekomen, je bent aangenomen. En dan zegt hij in vers 11, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen. Ook de Nieuwtestamentische gemeente, ook u en jij en ik, vallen daaronder. Bijwoners en vreemdelingen. Onthoud u van de vleeselijke begeerte, die strijd voeren tegen de ziel. En dan benadrukt Petrus de goede wandel, de goede werken, die missionaire betekenis hebben. De goede werken die zij in u waarnemen. In vers 12 staat dat. Dat ze die zien. En dat de mensen die nog buiten het heil staan, God daardoor verheerlijken mogen. Vreemdelingen en bijwoners. Ja, dan kun je zeggen van, ja, maar het is toch een beetje anders. Vreemdelingen, dat was Israël bij God. In Leviticus. Ze waren gast in het land van God. Maar dat geldt hier toch niet. Het gaat niet over Israël, het land Israël. Het is Klein-Azië, het is Turkije. Ja, ik weet het wel. Ze zijn bijwoners en vreemdelingen. Te midden van zoveel mensen die buiten Christus staan, dan ben je een reiziger, een vreemdeling, een pelgrim. Maar toch allochtoon. Je bent allochtoon omdat je op doorreis bent. Omdat je, als het goed is, op zoek bent naar dat andere vaderland. In die herschepping. En daardoor kun je niet thuis zijn als christen in deze wereld. Je bent iemand op doorreis. En hoe je het ook went of keert, de beide testamenten spreken zo. Nieuwe testament en het Oude Testament. Een christen, die moet zeggen, een allochtoon, dat ben ik zelf. Ik ben hier vreemd, want dit is niet mijn thuis. Ik ben op weg naar de komst van het koninkrijk. En daar bid ik ook voor. Uw koninkrijk komen. De herschepping. Waar de hele wereld Kanaan wordt. Waar de hele wereld het beloofde land wordt. Waar Jeruzalem neerdaalt. De bruid van God. Waar eindelijk ook al die rassenbarrières uitgewist zullen zijn. Blank en bruin, geel en zwart. Taalbarrières. Kerkbarrières. Kerkmuren. Samen in die herschepping. Onder dat ene hoofd van Christus Jezus. Daar gaat het naartoe. En daarom was Israël, daarom zijn christenen geroepen om vreemdeling met de vreemdeling te zijn. Om vluchteling met de vluchteling te zijn. Om te huilen met degene die huilen. Om blij te zijn met degene die blij zijn. En daarom, kun je ook goed voorstellen nu, hè, is een stichting als Gave opgericht. Hoe wij ons opstellen tegenover degene die met lege handen staat, zoals dat in Leviticus 25 heet. Uw broeder, uw zuster, die in armoede raakt en met lege handen staat, ook al is hij vreemdeling en bijwoner. Hoe wij tegenover die moslims staan in ons buurtje, dat zal een teken zijn van het komende rijk. Zo mag je het zien. En dan is de vraag, en dan wordt het natuurlijk best wel heel spannend. Hoe is dat nou onder ons? Hoe praten wij onder elkaar bij de koffie over vluchtelingen? Hoe praten wij over vreemdelingen? Hoe praat ik over vreemdelingen? Huilen wij mee met de wolven in het bos, hè? Als je in de kantine zit met de collega's? Nou, moet ik het uitleggen hoe dat gaat? Allerlei nare woorden worden verzonnen. Voor vreemdelingen, voor vluchtelingen. Huilen we mee met de wolf in het bos? Of weten we wat ontferming is? Hebben we iets van Boas die zei, Rut, ik weet wat je hebt doorstaan. Blijf maar op mijn akker. Wat zien wij als wij de Syriër zien in onze wijk, de Eritreër? Zien we een mens of zien we een uitvreter, een profiteur? Ja, zegt u maar, ik ken verhalen. Maar pas nou heel even op. Zijn wij zelf geen uitvreters, geen profiteurs in Gods goede schepping? Als wij nou gasten zijn op de aarde, hoe behandelen we dan de gastheer? En hoe behandelen we zijn wereld, zijn land? Juist wij, mensen van de westerse wereld, zijn wij het niet juist die, hoewel we weinig in aantal zijn, de meeste rijkdom bezitten? Zijn wij nou altijd zo eerlijk geweest? Hebben wij de schepping niet uitgeput, kapot gemaakt, uitgebuit? Zijn wij geen uitvreters, geen profiteurs op Gods goede aarde? Wat hebben wij eigenlijk gedaan om een goed leven te verdienen in Nederland, behalve geboren te worden, waar we geen invloed op hadden? Hoe wij de naaste behandelen. Laat dat teken zijn van hoe God zelf mensen behandelt. En dan kom ik ook bij dat laatste. Heel deze regeling, die staat in het kader van het jubeljaar, het sabbatjaar. Dat is het laatste van de preek, Gods instelling. Nou, heel kort jongens en meisjes, elk zevende jaar was er een sabbatjaar. Dan moest het land braak blijven liggen, mocht niet ingezaaid worden. God zou voor het volk zorgen. En na 7 sabbatjaren, dus in het 50ste jaar, was er het jubeljaar. En in dat jubeljaar moest het verkochte land weer terug naar de eigenaar. Als je arm was geworden, je moest je land verkopen, in het jubeljaar kreeg je het weer terug, zomaar. Moest je jezelf verkopen als slaaf of je gezin, in het 50ste jaar kwam die familie weer vrij. Want er is leven en overvloed en vrijheid voor het volk van God in het land van God. Want zo is God. Ja, zegt u, dat is toch eigenlijk te gek om los te lopen. zomaar dat land teruggeven en zomaar die slaven teruggeven. Hoe zit het dan met de economie? Hoe zit het dan met je shareholders, met je aandeelhouders? Hoe zit het met de banken? Hoe zit het met de projectontwikkelaars? Hoe zit het met het vastgoed dat je gebouwd hebt op dat land wat je gekocht had? Ja, dat is onze westerse blik. En misschien dienen we daarin de God van het geld, de mammon, wel meer dan we voor waren willen houden. Laat ik het maar heel voorzichtig zeggen. In het land van God heeft de mammon het niet voor het zeggen. In het land van God is niet de mammon God, maar is de Heere God. De God van het verbond die Israël bevrijd had. Die zegt in dat vers 38 van Leviticus 25. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte geleid heeft om u het land Kanaan te geven om u tot een God te zijn. Daar zal het leven goed zijn. God is die God die zijn regenboog spande over de aarde. Zijn trouw aan de schepping in stand hield. En dan dat jubeljaar. Dat jaar waar de shofar, de horen wordt geblazen. En het nieuwe jaar inluidt. Dat begint met de nieuwjaarsdag, maar heel spoedig na de nieuwjaarsdag heb je de grote dag van Israël. Misschien hebt u het wel meegekregen. Het is vandaag eigenlijk ook Israëlzondag. In de kerken wordt dan ook aandacht gegeven, normaal gesproken. Vandaag is het wat anders, maar aan Israël. U hebt het misschien meegekregen. Gisteren was het grote verzoendag. De Shabbat van gisteren. Van vrijdagavond tot zaterdagavond. Grote verzoendag. Israël vast. Israël is samen in de synagoge. Israël leest de Torah. En Israël moest, voordat het Sabbatjaar en het jubeljaar goed van start kon gaan, ook door die grote verzoendag heen. Ze moesten door de verzoening met God heen, zodat er vrede was met God. En ja, dan kan er ook vrede zijn met de naast. Israël moest de zondebok de woestijn insturen op de grote verzoendag. De stier moest geslacht worden voor de priesterfamilie. En zo zou het verzoend ook dit jubeljaar ingaan. En in zo'n jaar, als je verzoend bent met de levende God, en als je leeft van zijn genade, dan kun je niet anders meer dan ook met ontferming kijken naar de allochtoon. En daar ging het hoor. Daar ging het gebeuren in dat jubeljaar. Dat een boer zei tegen zijn gezin, vandaag is het zover mensen. We hebben dat land 50 jaar geleden gekocht, 30 jaar geleden gekocht, 10 jaar geleden gekocht. Maar vandaag gaat het feestelijk weer terug naar de eigenaar. We geven het weer terug. En de rijke herenboer riep zijn dienstknecht bij, met zijn gezin bij hem aan de keukentafel en zei, het is vandaag jubeljaar. De verzoening heeft plaatsgevonden. Je bent vrij, want in het land van God, daar zijn geen slaven tot in het duizendste geslacht. Maar daar toont God zijn ontferming tot in het duizendste geslacht. Daar ben je vrij. En zo werd dat jubeljaar een teken van de herschepping, van het komende rijk. Onwerkelijk? Misschien. Maar ook nu zijn er tekenen. Een beker koud water. Een jas voor iemand zonder kleren. Een vriendelijk woord voor je moslimbuurman in de wijk. Een vriendelijk woord voor een gevangene. Die werken van de barmhartigheid. Tekenen zijn het. Die niet wegen in het wereldnieuws. Maar wel wegen in Christus' ogen. Want hij zegt dan op de laatste, de jongste dag. Voor zover je dit aan mij hebt gedaan, aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je dit aan mij gedaan. Amen. gaan samen de Heere danken en bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob. God in wiens land het leven goed is. Dat land van melk en honing. U die alles heen stuwt naar dat nieuwe Kanaan, die herschepping. Waar we op gelijke voet allochtoon bij u zullen zijn. Wij komen tot u. We hebben uw woorden gehoord. We hebben de teksten beklopt, betast, de lijnen gevolgd. Geprobeerd om ingespannen te luisteren wat uw woord zegt in onze situatie, in onze context. Wilt u daar uw zegen over geven? Wij bidden u, Heere, voor de vluchtelingen in ons land. We horen dat er zo'n 100.000 zijn. We bidden voor de asielzoekers onder hen. We horen dat er zo'n 10.000 op dit moment zijn. En al hun verhalen, hun omstandigheden, hun lijden, we leggen dat bij u neer. U kent hen. We zijn verwonderd als we verhalen horen van vluchtelingen die in het lijden iets van u zijn gaan zien. In aanraking zijn gekomen met Christus, met Jezus, met Isa, zoals zij hem vaak noemen. Soms door dromen, door visioenen, door uw woord, door uw kerk. Wij bidden, wilt u die beweging die we ook mogen opmerken onder moslims die tot Christus komen door het lijden heen zegenen. We bidden ook voor hen die niet tot Christus komen. Die allochtoon blijven ook in die andere betekenis van het woord. Vreemd aan u. Heren, wat zullen wij zeggen? Als we onszelf kennen, dan weten we hoeveel werk u aan ons hebt gehad voordat we de strijd opgaven. Voordat we door de knieën gingen. Voordat we onszelf leerden zien zoals u ons ziet. Als mensen die uw genade nodig hebben. Zie ook in genade neer op vluchtelingen. Wij bidden voor onze overheid die voor zulke moeilijke keuzes staat. De mensen van de IND die streng maar rechtvaardig moeten zijn. En wat is het ook moeilijk om die beiden vast te houden. U moet luisteren naar verhalen van vluchtelingen die zich dan soms ook wel bedrogen weten door verhalen die niet kloppen. We kunnen dat allemaal niet nagaan. Wij zijn geroepen, Heren, om allochtoon met de allochtoon te zijn. Om degene wiens hand wankelt, die met lege handen staat, nabij te zijn. Wij zijn geroepen om onszelf te zien als allochtoon in uw schepping. En we belijden dat we eigenlijk van die slechte gasten zijn in uw schepping. Dat hebben wij ook veel kapot gemaakt. In uw land, in uw wereld. We blijden de schuld over en het doet ons te meer verlangen naar de komst van uw koninkrijk. En het spoort ons te meer aan om recht te doen aan schepping, aan mens en medemens. Het leert ons ook om te meer te leven van die grote verzoendag op Golgotha, waar het Lam van God werd gekruisigd. De zonde van de wereld wegdroeg. En alleen zo zullen wij toch mens met de mensen kunnen zijn. Wanneer we onszelf verstaan als bedelaars. Maak van ons bedelaars. Heren, we bidden voor elkaar. We bidden voor onze broeder Simons, die op hoge leeftijd gekomen is. Hij heeft een infectie. Hij moet naar het ziekenhuis. Zegen hem als het nog onbekend is wat hij onder de leden heeft. Geef artsen wijsheid, geef hem kracht en moed. We danken u voor onze zuster Rieke de Bie, die thuis mag zijn, maar nog wel medicijnen moet gebruiken. Wilt u haar laten aansterken, haar steunen en sterken, haar zegenen? We denken aan Bernd van Kruisten in Ethiopië. Als hij zich zorgen maakt over het dorp waar hij te gast is, waar vorig jaar zoveel onlusten en rellen waren, geef uw zegen, geef vrede ook daar in dat verre dorp in Ethiopië. En zegen Bernd. We bidden u voor de voedselbankactie die vandaag van start gaat. Geef dat we ook daarin iets van die houding van de allochtoon mogen vertonen. Allochtoon zijn we in uw wereld. En we geven van wat wij eerst van u hebben gekregen. Zegen die actie. We bidden u voor uw oude volk Israël op deze Israëlzondag. Gisteren gedacht Israël de grote verzoendag. En we weten hoe dat gaat. De vele uren van vasten. De intense liturgie in de synagogen. De vele gebeden. De vele passages uit de Torah die gereciteerd worden. De rituelen. De Torahrom. Maar heren, neem omwille van uw eigen eer en uw eigen belofte aan Abraham, neem voor hun ogen weg wat maakt dat zij Christus niet herkennen als de Messias. En werk zo onder uw volk, zodat het met de jongste broeder uit de volkeren u zal eren. We willen bidden voor het werk van de Stichting Gaven. In het bijzonder ook voor het werk van onze zuster Barbara de Mol en al haar collega's. Geef dat er middelen mogen zijn. Geef dat er liefde mag worden uitgedeeld. En zegen dat werk. Niet alleen van de stichting, maar van de vele kerken die ook een AZC in de buurt hebben, waardoor ook veel vluchtelingen in contact zijn gekomen met het evangelie. Wat is dat bijzonder, dat dat kan en doorgaat. En zegen ook onze contacten met vreemdelingen. Als we bij hen op bezoek gaan, als we taalmaatje zijn, of helpen in de poster met de taalles, de huiswerkbegeleiding. Zegen ook die contacten en geef dat we zoiets in daden mogen vertolken van het evangelie. We willen u bidden voor de bazaar van deze week. Geef onderlinge liefde en samenbinding en zegen het doel en de doelen waaronder de stichting Gaven. Wilt u geven dat we zo onze gaven die we eerst van u kregen mogen inzetten in uw rijk? We bidden voor dominee Middelkoop van Urk uit de Ichtersgemeente. Wilt u hem wijsheid geven bij de afweging van het beroep dat onze gemeente op hem uitbracht? Geef uw leiding, uw weg. We bidden voor onze eigen dominee, voor dominee van der Zwaag en zijn gezin ook. Nu hij een beroep heeft gekregen naar Siegerswoude de Wil. Altijd weer een onrustige periode. Een periode van wikken en wegen en bidden. En proberen te midden van de hectiek van het werk ontvankelijk te zijn voor uw stem. Geef helderheid en duidelijkheid. En wees ook met de gemeente hier in deze kerk. Nu er één vacature is. Geef dat we ook helder mogen hebben. Wat uw wil is. Ook voor de gemeente. Hier in deze plaats. Zo leggen we alles aan uw handen. In uw handen. Deze grote wereld. Uw oude volk Israël. Uw wereldwijde kerk. En als koepel daarboven bidden we dat gebed. Uw koninkrijk komen. Wilt u onze plaats geven in dat rijk? Plaats in die herschepping. Waar het leven goed zal zijn. In die diepe betekenis van het woord. Die betekenis die alles te maken heeft met Christus. Die het goede leven in de hemelse gewesten aflegde. Die het kwade leven tegemoet ging en de dood inging. En de dood overwon en het graf zijn ketenen verbrak. Omwille van zijn naam en zijn werk smeken wij. Amen. We gaan tenslotte zingen Psalm 82 vers 2. Toont alle goden God te vrezen. Doet recht aan armen en aanwezig. Rechtvaardig hem die binnenklaagt, verdrukt of arm uw hulp bevraagt. Psalm 82, vers 2, en u krijgt de gelegenheid om God te dienen met uw gaaf. ontvangt in geloof de zegen van de drie enigen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jou allen. Amen.